Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der geneeskunst.
De Nieuws-PV.
Ja, de trein met slachtoffers is inmiddels aangekomen in Kharkov. Premier Rutte geeft om 12:30 een persconferentie. Die is uiteraard live te volgen hier op Radio 1. En de EU-ministers van Buitenlandse Zaken praten vandaag over hardere sancties tegen Rusland. Dit natuurlijk naar aanleiding van de vliegramp in Oekraïne. De roep om een hardere aanpak van Poetin wordt luider. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, heeft daar vannacht een begin aan gemaakt.
To my dying day, I will not understand that it took so much time for the rescue workers to be allowed to do their difficult jobs. And that human remains should be used in a political game. If somebody here around the table talks about a political game, this is the political game that has been played with human remains, and it is despicable.
Ja, voor de rest van mijn leven zal ik niet kunnen begrijpen dat het zo lang duurde voordat de hulpverleners hun werk konden doen. Dat menselijke resten zijn gebruikt voor een politiek spelletje. Als iemand het over politieke spelletjes heeft, dat is hier gebeurd. Met menselijke resten, en dat is verachtelijk.
Al dus Frans Timmermans. Dus Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, partijgenoot ook van minister Timmermans. Was u onder de indruk van die woorden?
Zeker, ja. Ik vind dat hij het heel goed gedaan heeft.
Ja, ja. Wat vindt u er zo goed aan?
Nou ja, er is een grens overschreden. En het is duidelijk dat ook in de gesprekken die ik met de familieleden heb gehad in Hilversum, dat mensen ook ontzettend boos zijn. Ze zijn niet alleen verdrietig, verdrietig, maar ze zijn ook boos op wat er gebeurd is. Dat ze opeens buiten hen zelf om een soort oorlogsslachtoffers zijn geworden. En dat is iets wat Timmermans heel goed verwoord heeft. Dat het nu op moet houden en dat Poetin terug in zijn hok moet.
Ja, ik hoor van mensen dat ze het niet per se een hele ferme toespraak vinden, maar vooral emotioneel, en dat dat mooi is.
Nou ja, het is ook een hele emotionele tijd. En al die gezagsdragers, ik ben er nu zelf ook een van, iedereen kijkt ernaar en je doet het al gauw verkeerd. Maar het is ongelooflijk ingewikkeld om bij mensen thuis te moeten komen en dan dat verdriet mee te maken. En dan sta je buiten en dan heb ik gelukkig geen camera op me. Maar als je premier bent of koning, dan is er meteen de camera klaar. En dan vecht je tegen je tranen. En dat zie je bij hen ook. En dat is ook goed, dat is ook menselijk.
Nicolas Kraft van Ermel van het Nederland-Rusland Centrum in Groningen. Groot nieuws dus in Nederland, deze woorden. Hoe is er in Rusland op gereageerd? Wat schrijven de Russische media erover?
Nou, als je bijvoorbeeld op de website van de Russische staatstelevisie kijkt, daar hebben ze het wel over die sessie van de Veiligheidsraad. En daar wordt er vooral gesproken over de resolutie die is aangenomen over het onderzoek. En dan staat er een heel klein regeltje onderaan. Oh ja, Frans Timmermans die kondigde aan dat Nederland bereid is de coördinatie van het onderzoek op zich te nemen en niemand was tegen. Punt.
Punt.
Ja, verder
punt.
Niks over.
Verder niks.
Nee. Maar ik verbaas me daar ook niet heel erg over, eerlijk gezegd. Als je hoort van die waanzinnige propagandamachine, dan is het niet zo raar dat ze hier niet zoveel aandacht aan besteden.
Nee, dat is helemaal niet verbazingwekkend.
Nee.
Maar begrijpen Russen die woorden en ook de achterliggende gedachten van Timmermans wel?
Er zijn best Russen die zullen begrijpen dat mensen hier moeite mee hebben met de manier waarop je met het lichaam wordt omgegaan. Dat is niet zoals het hoort. Er zijn Russen die dat zullen begrijpen. Maar er zijn, zo getuigt ook een briefje, hè, dat bij de Nederlandse ambassade is achtergelaten met erop de woorden sorry. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel Russen die alleen maar luisteren naar de staatstelevisie of kijken naar de staatstelevisie. En die zien dit heel anders. Die snappen niet waarom wij in Nederland, waarom wij zo achter Oekraïne staan en waarom wij daarmee samenwerken. Want dat zijn immers een stelletje terroristen vanuit Russische ogen.
Ja, want zo wordt Oekraïne in ieder geval de hele Westen afgeschilderd.
Ja.
In dit verhaal. Laten we het even hebben over de ferme taal van Rutte. Tenminste, misschien het gebrek daaraan. Volgens bijvoorbeeld oud-Rusland-correspondent Laura Starink, die schrijft in de krant, had Rutte al veel eerder eisen moeten stellen. Rutte zegt ze had meteen eisen aan Poetin moeten stellen over toegang tot het gebied. En ook Bas Heijnen in NRC Next vandaag schrijft zoiets van, het is al heel lang tijd dat Nederland stopt met het knuffelen van Rusland. Ben je het daarmee eens?
Ik vond de voorzichtigheid die er was, vond ik juist wel goed. Want op het moment dat je meteen gaat escaleren, Poetin is iemand, zijn hele image is gebouwd op twee dingen. Het ene is, ik ben in controle. En het tweede is, ik ben een sterk leider. En een sterk leider betekent voor Russische begrippen, als er iets gebeurt, dan moet ik daarop reageren. En het liefst nog een stapje erger.
Mm-hmm.
Dus als je gelijk was gaan escaleren, harde eisen gaat stellen, dan heb je kans dat je dus helemaal niks bereikt.
Want wat zou hij dan doen?
Nou, dan gaat hij dus niet meewerken aan welk onderzoek dan ook.
Goed, dat is allemaal politiek. U vergeet nu toch wel echt de menselijke factor. Er zijn 200 Nederlanders, er zijn 300 mensen overleden. Volledig buiten schuld om. Dus ik vind dat ook politieke leiders die sterk willen zijn moeten op een gegeven moment beseffen dat ze hier een hele nederige rol hebben. En Poetin had veel eerder excuses moeten maken. Kijk, nu is er wel een versnelling in het dossier. Want je ziet dat die trein gaat rijden. Mm. Die kastjes zijn overgedragen vannacht. Dus er is nu wel degelijk sprake van een actie, ja. Hè, ook door Poetin. En dat had natuurlijk 48 uur eerder gemoeten.
Ja, maar u zegt, Poetin had veel eerder excuses moeten maken. Maar had dan niet juist Rutte en Timmermans hadden juist veel feller in hun bewoordingen moeten zijn om die excuses af te dringen?
Nou, dat had gekund, dat had gemoeten. Wat ik zei, er is een grens overschreden met deze ramp. En dan zijn allerlei confidenties die daarvoor gelden, waar u het net over had, die gelden gewoon
maar
niet
dus
meer.
U vindt eigenlijk ook dat Rutte en Timmermans te zwak zijn geweest in hun woorden, te voorzichtig?
Nou, ik vind het moeilijker te beoordelen, want nogmaals, ga het maar doen. Het is ingewikkeld genoeg. Maar het heeft te lang geduurd. Het heeft te lang geduurd, dat gesol met die lijken en dat gedonder daar, dat je daar niet binnen kon komen, dat het niet afgezet was, dat er persoonlijke bezittingen zijn weggenomen. Dat had allemaal niet mogen gebeuren.
Maar hoe heeft u dan naar de tv gekeken de afgelopen dagen? Wat dacht u als u Rutte zag?
Ja, ik kijk natuurlijk nu met een iets andere bril. Ik vind dat hij het goed gedaan heeft binnen de omstandigheden. En hij had misschien een paar keer eerder snel. Kijk, hij heeft Poetin gesproken. Ik ben niet bij die gesprekken geweest, maar hij heeft hem al 3 keer, 4 keer gesproken. Nou, dat heeft nu tot resultaat geleid. Maar dat had nou de eerste keer tot resultaat moeten leiden. Maar goed, daar gaat hij natuurlijk ook niet over. Poetin is een eigenzinnig mens en die maakt zijn eigen afwegingen.
Maar wat over die eigenzinnigheid? Even toch naar Rusland weer. Want je zegt net al, Poetin is misschien al wat te ver gegaan. Hij gaat gezichtsverlies leiden als hij nu nog terugkrabbelt en gaat toegeven. Gaat hij dan wat achterban verliezen?
Dat zou kunnen, ja. Niet ondenkbaar. Dus daarom vond ik die voorzichtigheid juist wel goed. En natuurlijk is er een grens overschreden. Maar ik denk dat je niks had bereikt als je direct vol er tegenin was gegaan.
Maar ja, dat is dus inderdaad een politieke afweging. Ja. Meneer Boortjes zegt, ja, je hebt ook de emotionele kant. En daar hadden ze misschien wat meer aan moeten denken.
Daarom vond ik die toespraak van Timmermans in New York vond ik heel goed.
Ja. Maar ja, daarvan kan je natuurlijk ook zeggen, ja, hartstikke schitterende woorden. Hij heeft een hele mooie speech geschreven. Maar ja, het zijn ook woorden. En dan verder, ja. Schitterend, maar...
Ja, maar goed, het zijn ook woorden, hè. De vraag wat een premier kan doen, wat een burgemeester op zijn niveau kan doen, dat is toch luisteren naar de woorden van mensen, naar het verdriet. Heel veel te bieden heb je niet op dit moment.
Nee.
De mensen zijn dood, die gezinnen zijn uit elkaar gerukt. Dat zijn gruwelijke verhalen. Van grootouders, van broers, van zusjes. En het komt allemaal nooit meer terug. En vooral, kijk, je kan pech hebben in het leven. Hè. Je kan ergens op het verkeerde moment staan. Maar dit is dit had nooit gebeurd als dat conflict, die oorlog daar niet was geweest. Dan was dit nooit gebeurd. Dus dit heeft een heel ander motief. En dat is voor mensen die hier wonen. Laten zij zelf in oorlog daaruit vechten. Maar daar hoeven wij niet bij betrokken te worden op deze ongelukkige wijze.
En dat bent u natuurlijk wel. Onder andere door al die 13 doden in uw gemeente. Gaan we het zo meteen nog uitgebreid met u over hebben. Heel even nog naar de sancties. Er wordt vandaag gepraat over sancties door de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. Hoe zie jij dat, Nicolaas? Timmermans heeft gezegd, alle opties liggen open. Ook economische sancties. Verstandig? Om op dit moment hardere sancties in te voeren?
Nou ja, kijk, de belangrijkste is dat het grootste deel van die stoffelijke overschotten, die zijn nu terug. Dat geeft ruimte om wat harder stelling te nemen. En als straks blijkt dat er daadwerkelijk, want er staat nog niks vast, hè, wat er is gebeurd. Als nou straks blijkt dat daadwerkelijk dat ding uit de lucht is geschoten en de Russen daarmee te maken hebben, dan kan het heel best gerechtvaardigd zijn om...
Ja, maar daar gaan ze waarschijnlijk niet op wachten, want dat onderzoek moet nog beginnen. Dus er wordt nu gepraat over sancties. Cameron zegt, laten we in vredesnaam wat harder optreden. Amerika roept dat natuurlijk al heel lang. Ik denk niet dat er wordt gewacht, toch, meneer Boortjes, totdat dat onderzoek afgerond is met die sancties.
Zeker niet, dat gaat maanden duren, dat onderzoek. Ja.
Maar hoe schat je dat, is dat verstandig dan nu? Want je zegt net, Poetin, die is, wat zei je, die is een sterke leider, houdt niet van gezichtsverlies. Als Europa nu met hele zware sancties komt, wat zal dan de reactie van Poetin zijn?
Dan gaat Poetin net zo hard terugreageren. Dan als wij zouden zeggen, nou, wij zonder een bepaalde sector van de Russische economie uit, daar gaan we niet meer mee handelen. Dan zal Poetin misschien een verbod van de import van Nederlandse bloemen afvaardigen. Of melkindustrie. Dat is helemaal des Poetins, dat doet hij ook wel vaker.
Er wordt wel bericht in de Russische media over de mogelijke sancties.
Nou, dat valt tegen. Als je er zo overheen scrolt over die websites, dan is er wel een berichtje dat die ministers bij elkaar komen. Maar er wordt niet echt veel over gesproken. Het is vooral van, nou, die Oekraïnse regering die is aan het liegen. En wij worden hier in het verdomhoekje geplaatst. Dat is de teneur van de bericht op de Russische...
Wat hadden ze nou voor een schitterend verhaal dat dit toestel dat is neergeschoten zou de verdwenen vlucht van Malaysia Airlines zijn?
Ja, dat is een van de complottheorieën die je tegenkomt in de,
want,
in de Russische media.
Die was...
Die was blijven cirkelen rond de wereld.
En
die,
nou ja. Zoiets, en nu
nee,
hier...
die zou dan naar een luchtmachtbasis in Amerika zijn gevlogen. En vervolgens naar Amsterdam zijn gegaan. En vervolgens stopt zijn met lijken. En vervolgens gecrashed boven Oekraïne. Dat soort theorieën.
Ja, om uiteindelijk maar de schuld in de
in westerse schoenen te schuiven. Ja.
Ja, Poetin dus misschien... nou ja, we wachten het af wat er vandaag wordt besloten. Wat denkt u, meneer Boortjes? Komt hier vandaag iets uit over harde sancties?
Ik hoop het wel, ja.
En hoopt u ook op economische sancties?
Zeker, zeker. Ik denk dat we echt een punt moeten maken. En dat dat ook in het rouwproces van de mensen die getroffen zijn, dat dat dan dat het een invloed heeft. Positieve
ja, maar,
invloed.
Wat denkt u? Want eerlijk gezegd, sancties. Ja, ik heb altijd een beetje. En ik ben geen getroffen. Dan denk je, ja, sancties. Nou, jeetje, dan wordt de melksector getroffen. Het klinkt zo slapjes. Ik denk dat is natuurlijk een onderbuikgevoel, maar dat denken heel veel mensen. Denkt u dat dit echt mee?
We kunnen ook de dochter van Poetin uitzetten, Nederland. Die woont in Nederland.
Nee, maar u zegt van,
dan hebt u een heel ander signaal wat u kunt geven.
Maar denkt u inderdaad dat dit enig troost en soelaas biedt voor de getroffenen, dat er sancties worden genomen?
Dat blijft natuurlijk allemaal relatief, want je krijgt je geliefden er niet meer terug. Maar dat het een keer afgelopen moet zijn met de wijze waarop Poetin denkt de wereld te kunnen schofferen. Ja, dat, kijk, het is natuurlijk bij de Krim begonnen. Hè? Hij heeft gewoon een schiereiland heeft hij ingepikt. En dat hebben we gewoon maar laten gebeuren. Want hij was zo slim dat hij dat al... Hij was 10 zetten vooruit voordat we door hadden waar hij precies mee bezig was. Mm. Nu is het Oost-Oekraïne. En zo gaat het maar door. Ja, we hebben natuurlijk in de wereldgeschiedenis vaker van dit soort bewegingen gezien. En op een gegeven moment moet iemand een natie of een groep naties zeggen, nou, het is nu klaar, het is nu afgelopen. We accepteren het niet meer. En ik denk dat het in die beweging moet zien. Ja. En dat kan een sanctie zijn van een melkquote, of dat kan bloemen zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Dat is allemaal...
Er moet iets gebeuren.
Maar er moet iets gebeuren, ja. Er moet echt iets gebeuren. Want je kunt wel blijven roepen, hè, dat doet Obama ook. Van, ja, kijk, als er 100 Amerikanen in dat vliegtuig hadden gezeten, dan had de wereld er ook al anders uitgezien. Dat moet je ook even beseffen. Er zit nu maar één Amerikaanse jongen in, die Amerikaans praat, dat is een Hilversummer, die Quinn en een jongen van 18. Maar het is er maar één. Maar als het er 100 waren geweest, dan hadden we hier heel anders gesproken.
Er moet iets gebeuren. Dat is
Radio 1.